Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
All right. Ik heb een verzoek binnengekregen, echt op het moment dat we de podcast starten, van Bijnen. En hij vraagt: ik hoop dat ik deze week voor politieke podcast door kan komen zonder alle nietszeggende bij in- en uitloop keer op keer aan te horen. Gaat niet lukken. Kunnen we dat doen?
Stond jij daar gisteravond weer tot middernacht, Leendert?
Ik heb een overweging gemaakt rond 9 uur. Toen waren ze nog niet eens naar binnen. Toen heb ik gedacht, ik moet weer om 6 uur klaarstaan voor de radio. Ik ga thuis volgen.
Maar lees die zin nou nog eens voor, want ik snap hem gewoon helemaal niet. Nietszeggende bij in- en uitloop?
Ja, eigenlijk is de vraag of we kunnen stoppen met het laten horen van quotes van in- en uitloopjes met nietszeggende quotes.
Nee, denk het niet.
Dat gaan we niet doen.
Het was wel het thema van vorige keer, dat het ging over nietszeggende quotes, maar dat hebben we juist laten horen om het te laten horen.
Ja. We hebben het wel al de hele week over een toneelstuk. Waar zitten we naar te kijken? Naar welk slecht toneelstuk ga jij nu weer de hele nacht?
Hè? Oh, en wat is het? Is het een drama?
Bij de dranghekken.
Of een klucht wellicht?
Een tragicomedie.
Een tragicomedie.
Nou, ik hoorde een collega verslaggever dinsdag, die stond live verslag te doen bij het ministerie van Algemene Zaken. En hij zei daar, ja, binnen willen ze het geen crisis noemen. Maar kijk hier eens buiten, wijzend naar alle journalisten. Ja, je kan toch wel spreken van een crisis. Dacht ik van, ja, is er nou een crisis? Of maken wij als journalistiek er een crisis van?
Hou die gedachte heel even vast. Leendert Beekman hoor je. Sophie van Leeuwen, die is hier ook. Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. Je luistert naar Studio Den Haag van vrijdag 31 maart. Ja, is het een crisis of is het een toneelstukje en kan dat samen?
Het opmerkelijke is dat in de Haagse wandelgangen de meeste mensen die ik spreek zeggen: dit is een toneelstuk. Het kabinet gaat niet vallen. Maar we staan daar met z'n allen, camera's erop, elke avond mee te doen aan dit theaterstuk. Maar als ik mensen buiten Den Haag spreek, die ik dan bel, die hebben de indruk dat er een crisis gaande is.
Dus het is een goed uitgevoerd toneelstuk.
Dat het kabinet wel gaat vallen. Of misschien niet vandaag, maar voor de zomer of na de zomer.
Ja, goed, is het natuurlijk zo dat er nu niet een acute crisis is. Vandaag of morgen verwachten wij niet dat het kabinet gaat vallen. Maar ik ben wel van mening dat er zulke grote vraagstukken in het voorjaar op tafel komen. Dus de voorjaarsnota, stikstof, migratie. Het is maar de vraag of eruit gaat komen met z'n allen.
Moeten we even in herinnering brengen. 2012, dat is 11 jaar geleden, toen viel het kabinet Rutte 1. Vlak voor de voorjaarsnota, dankzij Wilders en de bezuinigingen.
Maar dat waren andere tijden. Ik bedoel, toen was er de bezuinigingen, precies wat je zegt.
Het was financiële crisis in heel Europa. Er was echt geen geld.
En de economische inzichten waren nog anders. Want toen was het, het is crisis, dan moet je als een dolle gaan bezuinigen, zodat de hele economie kapot gaat. Dat was toen de methode.
Ja.
En dat, ik geloof dat we dat nu niet meer doen. Want nu hebben we, tijdens corona hebben we miljarden in de economie gestopt.
Ja, Klaas Knot waarschuwt er nu zelfs voor: stop met zoveel uitgeven overheid.
Dat is echt de enige.
Want het wordt echt te veel.
Het is de enige die dat doet. Er zijn geen serieuze economen meer die je dat hoort zeggen op het ogenblik. Dus er zit natuurlijk wel grens aan. Maar
Knot van
nog lang niet waar
de Nederlandse Bank.
Ja, dat weet ik. Ik weet dat.
Neem dat ook even voor de luisteraar.
Oh ja, goed. Ja. Meestal doe ik dat bij jou, Leendert.
Ja, dus weer een argument. Het gaat niet klappen op de voorjaarsnota, denken wij.
Nee, dat denk ik. Denken jullie dat?
Nou, nogmaals, er liggen wel grote vraagstukken voor. En met stikstof en met migratie is het nog maar de vraag of het echt gaat lukken. En Sophie denkt daar net iets anders over.
We hebben nog steeds die weddenschap lopen.
Ja, voor een fles wijn. Ik heb al iemand op de app gehad die zei: je drinkt toch niet echt wijn? Mag ik hem dan hebben? Dus ik heb de fles wijn al weggegeven die ik zo meteen van jou ga krijgen.
Goed. Ja. Maar die quotejes, ik wil ze toch wel even horen. Want ik was er gisteravond ook niet bij zelf.
Ik denk dat we eruit kunnen komen. Ik kan alleen maar zeggen dat we goede gesprekken hebben gehad, morgen verder gaan. Ik wilde eigenlijk verder.
Waarom bent u optimistisch over dat u eruit denkt te kunnen komen?
Ik zei dat ik denk dat we eruit kunnen komen. Het woord optimisme heeft uw collega van de NOS.
Nee, maar dat is natuurlijk een optimistische kijk op deze.
Interpretatie van mijn woorden, die had ik geheel aan u.
Ja, we kunnen eruit komen. Maar
nee,
wat er vandaag,
ik denk dat we eruit kunnen komen.
We vandaag en niet of het kabinet nog blijft zitten of niet. Waar die uit gaat komen is die brief. Daar heeft hij het over.
Die brief komt er.
Daar gaat hij uitkomen. Daar heeft hij gelijk in. Er komt een brief. Dat gaat ze lukken. Ja.
En we gaan proberen te versnellen. En dat was ook opmerkelijk.
Wat gaan ze versnellen?
Nou, Kaag van D66, die zei gisteren dus... We willen versnellen. Maar toen had ze het niet over stikstof. Vond ik een opmerkelijke. Maar het gaat dan natuurlijk wel over... de problemen in de samenleving. Hè? Dus mensen die misschien Groningen... toeslagenaffaire, brede welvaart, armoede. Dat soort problemen gaan we versnellen. Maar het ging niet over stikstof.
Nou, het plan is dan ga je niet meer praten over het jaartal... maar dan ga je gewoon eens een keer plannen die je hebt een keer uitvoeren... en dan ga je de gevoeligere discussie een beetje uit de weg, toch? Dat je een beetje tijd koopt daarin.
Moeten we het ook nog even hebben over de brief die heel gisteren gelekt werd vanuit Europa?
Vanuit Europa, ja.
De eurocommissaris, brief aan Van der Wal, waarin toch gezegd wordt... Hey, we gaan ervan uit. Ik heb de brief een paar keer gelezen om er echt zeker van te zijn dat ik hem goed begrijp. Want iedereen legt hem anders uit. Maar volgens mij staat er, we gaan ervan uit dat Nederland zich gaat houden aan de plannen zoals ze gemaakt zijn. Dus de doelstellingen. Er staat ook een jaartal bij. Hè? Dus de plannen voor 2021, van het regeerakkoord tot 2029. Dus in 2030 moeten de doelen gehaald zijn. En er wordt zelfs in de brief gesproken over de KDW, waar Brussel het normaal gesproken niet over heeft. Dus het is een opvallende brief. Ik heb me wel enorm gestoord aan alle complottheorieën, ook gevoed door Caroline van der Plas van BBB, over hoe komt die brief er nou? Wat is het op raar briefpapier? Er staat geen logo bij. De aanhef is vreemd.
Wie heeft hem gelekt?
Wie heeft hem gelekt?
D66 natuurlijk.
Er wordt enorm, ja, nee, dat wordt vanuit LNV gekomen. Maar om over één stukje van zo'n complottheorie in te gaan. Er is dus gisteren een brief gestuurd en vandaag ligt die op het ministerie. Ja, een brief kan ook via de mail gestuurd zijn en uitgeprint zijn. Daar kan een foto van gemaakt zijn. Kom op. We hoeven niet overal iets achter te denken. Dat er op één een briefje wel een logo staat en op de ander niet. Laten we nou niet ons voor de gek houden en net doen alsof die brief niet vanuit Europa is gekomen.
Maar dit is natuurlijk wel een politiek spelletje.
Ja, die brief is niet voor niets gelekt.
Ja.
De brief is wel druk op het dossier, uiteraard. En de lijn is nu, zoals we vorige week al besproken hebben... laten we nu eerst maar eens gaan beginnen, vaart gaan maken. Zelfs bij D66 ga je dat langzaam horen. Tjeerd de Groot schijnt een beetje op de reservebank gezet. Die hebben ze op de reservebank neergezet. Die moet heel even zijn mond houden.
Ik snap dat nog steeds niet, hoor.
Dat hij op de reservebank is gezet.
Nee, dat iedereen nu zegt, ja, we moeten beginnen. Want daarmee zeg je, D66 moet zijn onderhandelingspositie opgeven. Ik bedoel, zolang je niet... afspreekt wat je gaat proberen te bereiken, dan kan je wel ergens mee beginnen. Maar dan als je dan een keer begonnen bent, dan kan je niet meer daarna zeggen en dat was ons doel. Dus je vraagt aan D66, snap je?
Ik snap wat je bedoelt.
Je vraagt aan D66 om zijn onderhandelingspositie op te geven. Maar dat is iets heel raars.
Ik heb daar wel met Tjeerd de Groot over gesproken, vorige week al. Van, joh, hoe is 2030 nou in het regeerakkoord of in het coalitieakkoord terechtgekomen? En dat was na... ze zijn aan tafel gaan zitten met specialisten en... Ze hebben gevraagd aan deskundigen, ja, wat moeten we nou doen om dit dossier tot een goed einde te brengen? En ze zijn geadviseerd, versnellen.
Ja.
En zodoende is dat in een coalitieakkoord.
Ja, er was toen helemaal geen discussie over. En elk Remkes, die vond 2030 toen een erg goed idee.
Ja, Remkes heeft wel gezegd, en dat was een keertje toen hij bij een ronde tafelgesprek zat. Ja, elke maand, elk jaar dat we later beginnen, wordt het minder realistisch om 2030 te halen. Dus ja, misschien moet je er een jaartje bij optellen als hier nog langer gekletst wordt. Dat zei hij vorig jaar oktober in de Tweede Kamer.
Ja,
we zijn alweer een half jaar verder. We zitten nu in een transitiejaar. Dus het zou niet eens zo gek zijn met de woorden van Remkes om er 31 of 32 van te maken. Alleen je stelt natuurlijk wel een doel voor jezelf, hè, en een einddoel en een versnelling om aan te geven hoe urgent je het probleem vindt. En die urgentie die je wilde uitstralen bij het coalitieakkoord, die doe je helemaal niet door die hele datum niet aan te passen.
Mats, wat vond jij van dat toneelstukje? Want jij was er ook bij deze week, dinsdagavond.
Ja, lang buiten gewacht. Het was koud. En we hadden de hoop dat we iedereen achteraf konden spreken. We hadden expres de inloop ook geskipt. Maar wat we kregen was alleen Mark Rutte achteraf. Heel onhandig geregeld. Veel te veel journalisten. Veel te kleine dranghekken.
Ja, ik viel nog bijna om. Ik was op het dranghek gaan staan. En op een gegeven moment kwamen van achter zoveel mensen tegen mij aanduwen. Dat hek ging kantelen. En Rutte moest tegen de rest van de journalisten zeggen. Pas op. Dat hek gaat omvallen.
In zijn armen beland.
Was ik in de armen van Mark Rutte gevallen, ja.
Ja, maar... Ja, dat was
maar
heel slecht geregeld. Want...
Of was dit ook weer zo'n inhoudsloze uitloopquote?
Ja, nee, en dat hadden we eigenlijk ook verwacht dat hij niks zou gaan zeggen. Dus het was een beetje treurig, want je staat daar met het idee, er komt straks iemand naar buiten die waarschijnlijk niks gaat zeggen, maar als je er niet bent en er gebeurt toch iets, dan is het vervelend dat je er niet geweest bent. Dus je gaat er toch maar weer staan in de kou.
Eerder hebben we natuurlijk wel even Mark Rutte al gehoord en die zei optimistisch te zijn. Nee, hij zei niet optimistisch te zijn, maar hij klonk optimistisch. Dit was dan eerder in de week. Ja, toen wel meneer Hoekstra.
Ja, want Leendert ging op een gegeven moment naar huis en ik dacht, ik blijf toch nog eventjes wachten tot de rest naar buiten komt. En dat hadden ze een beetje slecht georganiseerd. Dus alle mensen die er waren en hun secundanten kwamen tegelijk. Op twee na, Wopke Hoekstra en Marnix van Rij van het CDA. En het was heel onhandig dat hij later kwam. En dat kan van alles geweest zijn. Misschien moest hij nog even naar de wc of zo. Maar daardoor konden alle journalisten konden hem bij de uitloop nog eventjes tackelen. En ik probeerde Van Rij, die in zijn schaduw stond, ook nog even wat te vragen. Maar dat werd een heel kort diepte-interview.
Even een klein beetje vrijmaken, mensen. Alsjeblieft, kom op. Klein beetje meewerken, alsjeblieft.
Meneer Hoekstra, het stikstofbeleid is anders. Wordt het ook anders?
Volgens mij heeft u de minister-president, heeft u gehoord?
Meneer Van Rij, hoe was het er binnen?
Ja, was goed.
En hoe was de sfeer?
Ook goed.
Hij heeft volgens mij namens ons allemaal een woord gevoerd. En ik heb daar niks aan toe te voegen.
Hij
heeft net namens ons allemaal het woord gevoerd. Heeft u allemaal de anderen ook naar buiten horen komen?
Ik weet ook, u kan vertellen.
Maar ik kan daar... Mensen, ik ga daar nu niks aan toevoegen.
Is het
ik ga
aan de orde zitten. Is het onderhandelbaar of niet?
We gaan er later op een moment over verder. Dank u wel.
Kunnen jullie samen verder?
Hoe heette die twitteraar ook weer? Want die moeten we nu even excuses aanbieden voor deze quote.
Nou, maar...
En hem even kwijt.
Mag ik wat zeggen over Marnix van Rij? Die man, die moet je wel in de gaten houden. Dat was natuurlijk de voorzitter van het CDA. Die is naar Den Haag gesleept om staatssecretaris van de problemen bij de Belastingdienst te worden. En dat is natuurlijk iemand die de hele land kent. Alle CDA'ers in het land die hele goede contacten heeft in de provincies. Als er iemand dit aan het lijmen is, deze knoop moet gaan oplossen, is het wel Marnix van Rij.
Is er nou iets wat gelijmd moet worden? Dat is eigenlijk volgens mij de grote vraag. Want jij zei, het is een toneelstukje of het is een crisis. Maar als er geen crisis is en het is een toneelstukje, dan hoeft er helemaal niks gelijmd te worden.
Nou, er moet wel wat gelijmd worden. Zeker tussen D66 en het CDA. Maar we hebben het vorige week eigenlijk ook een voorproefje gekregen van hoe lastig het binnen de coalitie is om tot een compromis te komen, maar om tot een werkbare compromis te komen eigenlijk. Want we hebben de spreidingswet is door de ministerraad gekomen. En op de spreidingswet van de Burg...
Voor de opvang van asielzoekers.
Van asielzoekers. Vanuit de Raad van State was er uiteraard, zoals bij veel wetgeving vanuit het kabinet Rutte 4, veel kritiek. Daar is niets mee gedaan. Kortom, ze komen er niet uit met elkaar. He, die spreidingswet was al een compromis.
Nou, ze komen er wel uit. Ze hadden een politiek compromis. De Raad van State zei, dit is niet werkbaar. Maar ze zei, ja, maar dit is wel ons politieke compromis.
Ja, maar Van den Burg heeft geprobeerd. En hij gaf het ook eerlijk toe aan het touwtje, zoals we dat noemen bij Algemene Zaken.
Ja,
ik had het graag ook anders gezien. Maar dit is wat het geworden is. Want we moeten het uiteindelijk wel door de Tweede en de Eerste Kamer krijgen. En anders lukt het gewoon niet. En dat geeft de onmacht eigenlijk wel aan van de daadkracht van de coalitie op dit moment. En wat me ook opvalt, is Hoekstra. Hoekstra doet nu iets wat hij eerder ook al deed. Hoekstra roept iets groots, en wil vervolgens geen toelichting erop geven of vertellen hoe hij dat dan wil. Dat deed hij bij het AD-interview. Heel groot roepen. Het moet anders met die stikstofdoelen. 2030 moeten we niet zo stevig gaan vasthouden. En vervolgens, als hem om uitleg wordt gevraagd,
maar wat
komt hij met
dan
slechte... Nu roept hij... We moeten een andere koers gaan varen. De kiezer heeft gesproken. De grote dossiers moeten we anders aanpakken. En als je Hoekstra nu vraagt, hoe moet dat dan? Hij gaat ook langs Caroline van der Plas. Niets uit Hoekstra.
Maar dat doet Rutte toch ook? Die zei, dit is een schreeuw van de kiezer. Een signaal van de kiezer. Daar moeten we iets mee.
Ja, en dat was
en wat,
ook...
wat heeft Rutte gezegd? Wat we ermee moeten? Ja, we gaan praten van de week.
Dat vond ik ook opvallend.
Dat is natuurlijk niet. Daar gaat
Rutte
niet
is
van
natuurlijk
veranderen.
Wel in zijn positie. Hij is wel de eindbaas van de groep natuurlijk. Dus hij kan niet. Hij moet toch een beetje neutraal daarin blijven, denk ik. En Hoekstra
van de vier premiers
die dingen anders wil.
Ja, maar het mocht dus ook helemaal niet over stikstof gaan. Hè. Dat was heel erg de boodschap gedurende deze week. We hebben een soort van, topbraad. Maar het gaat helemaal niet over stikstof. Het gaat juist ook over die andere problemen. Groningen, vuilbrief was erbij. Toeslagenaffaire, financiën zat erbij.
Dat hebben wij vorige week toch ook gehoord, Sofie. We zaten bij de ChristenUnie en daar hoorden we, stikstof, dat dossier is eigenlijk geparkeerd. En dat duurt nog wel eventjes, want de provincies moeten daar nog mee aan de slag. De bal ligt nu bij de provincies. Waar we het echt over moeten gaan hebben, is de voorjaarsnota. En is de nieuwe klimaat, het IBO-klimaat. Dat zijn de hete hangen. En migratie, dat zijn de hete hangijzers. Op dit moment, hè, in het voorjaar. Daar moet op korte termijn daadwerkelijk over gesproken worden. En daar moeten we besluiten over.
Ja, en zo zal het debat volgende week ook gaan. Dus stikstof, jongens, daar wordt aan gewerkt. Provincies aan zet. Maar wij gaan werken aan de uitvoeringsprobleem van ons land. Toch hoe we al die arme burgers gaan helpen.
De grote problemen in de samenleving oplossen.
En dat gaan we versnellen. Ik vraag me wel af hoe ze dat eigenlijk willen versnellen.
Nog een observatie. Wat we ook hebben gezien bij de verkiezingen is, en waar boer-burgerbewegingen vaak op wijst, is het verwijzen van verantwoordelijkheid. Dus ja, het moet nu eenmaal van Europa. Het moet nu eenmaal van de rechter. En dat is eigenlijk een heel zwak argument. Je wil iets als coalitie omdat je denkt dat het best voor het land is. En niet omdat je gedwongen wordt door een rechter of door Europa. En nu met die brief gisteren krijgen we waarschijnlijk bij het debat weer het verhaaltje. Ja, maar u heeft de brief toch gezien van de eurocommissaris?
Maar we hebben toch ook een regering die zich voorgenomen heeft op heel veel onderwerpen gewoon geen visie te willen hebben. En we hebben natuurlijk wel inmiddels, maar Mark Rutte zegt dat niet meer zwart op. Maar dat is niet veel veranderd bij de VVD-kant en voor een deel van de CDA-kant van deze regering.
Ja, we moeten wel omzien naar elkaar. Dat stel ik nu de boodschap.
Maar bijvoorbeeld, we hadden van de week een debat over de verduurzaming van de industrie. En
tenenkrommend was dat debat.
Nou, ja, maar een van de dingen die daar speelt is, er zijn 20 hele grote bedrijven die heel veel uitstoten. En de gedachte was, als je die 20 nou eens aanpakt, dan ben je, dat is geloof ik 60% van de uitstoot in Nederland, dus dan ben je een heel eind van je klimaatdoelen opgeschoten. Daar zit alleen wel allerlei bedrijven bij waarvan je af moet vragen of je die nodig hebt nog in de toekomst.
De olieraffinaderij bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. En we zijn in Nederland bezig om naar circulaire landbouw te gaan. Dan heb je niet meer een enorm mestbedrijf nodig. Dat is wel een van de grotere uitstoters in het land. Dus is het dan handig, dit is de GroenLinks-vraag uit het debat, om alle 20 de grootste uitstoters nu heel veel geld te gaan geven, zodat ze zich kunnen aanpassen aan een lagere CO2-uitstoot? Of moet je misschien denken, nou, wat je zegt, een olieraffinaderij hebben we niet meer nodig misschien?
Ja.
En dan zegt de minister, ja, maar sorry, ik heb helemaal geen idee over wat voor bedrijf ik in dit land nodig heb. Ik weet het gewoon niet, interesseert me ook helemaal niet. Eigenlijk zei ze dat.
Ja, en ze zegt ook,
diplomatieker hoor.
Ik heb eigenlijk nog maar met 4 bedrijven een principeafspraak. Ja. Dat is dus nog geen deal. Dan zijn er nog.
Nee, maar die deal die kan ook pas als de Tweede Kamer de handtekening laat zetten. Ja. Dus ze zijn ver, ze zo ver als ze kan komen.
De ambitie is 20.
Die 4, de bedoeling
was. Misschien nog 4 erbij deze zomer. Dan zijn er misschien nog 7 die ook wel nadenken over een principeafspraak. Maar eigenlijk zegt Adriaans, dus van Economische Zaken,
ja,
deze
regelt.
Week. Ik ga het misschien niet halen in mijn regeerperiode. En dan maakt ze ook nog de grap of het kabinet, hoe lang het kabinet eigenlijk nog wel zou zitten.
Ja, het liefste zou ik zeggen als ik met alle bedrijven, de 20 bedrijven en de periode van, nou, laten we zeggen, de kabinetsperiode is formeel nog 2 jaar. Of als ik dat voor elkaar krijg. Ik weet niet of dat gaat lukken. Want de situatie bij die bedrijven is echt verschillend.
En ze wilden er al 8 deals hebben rond de kerst, zeg ik uit het hoofd, of 10.
Het gaat langzaam.
Nou moet ik zeggen, Nobian, en dat is een van de bedrijven die bij die 4 hoort, die wel een afspraak heeft, die was bij een ronde tafelgesprek vorige week. En die zei, ja, maar je moet een beetje denken aan de oprichting van een joint venture van 2 bedrijven. Dat doe je ook niet in een halfjaartje. Dus ik vind eigenlijk dat het wel in een redelijk tempo gaat, hoor. Dus ja. die was eigenlijk best positief over het tempo wat er gemaakt werd. En daarnaast zat een meneer die van de raffinaderijen, VMOBIN, de branchevereniging is. En die zei, in september had ik er helemaal geen vertrouwen in, maar inmiddels ben ik wel een beetje optimistisch. Dus misschien dat het... Dat er wat versnelling in dat proces aan
toch
het komen is.
Had ik de indruk dat minister Jetten van D66, die zat naast Adriaans, dus zichzelf zat op te vreten tijdens het debat. Die zag er eigenlijk heel slecht uit, met een soort van donderwolk op zijn gezicht. Is dat zich dooderg over, denk ik, hoe de manier waarop het nu gaat. Maar goed, hij is natuurlijk de klimaatpaus, dus dat is ook niet zo gek.
En het is wel een vervelend patroon dat je dus nu... Je hebt Adriaans die zegt, ik weet niet of de verduurzaming al gaat lukken in mijn termijn. We hadden afgelopen week Marnix van Rij, die moet de belasting hervormen. Die heeft eigenlijk al gezegd, nou, de ICT-systemen, dat hervormen gaat in 2026 waarschijnlijk niet eens lukken. Dat wordt ook een jaar later. Gaat niet lukken in mijn termijn. We hebben een staatssecretaris van Cultuur die al heeft aangekondigd dat ze niet door wil een volgende termijn. Dus en in de landbouw-stikstofdiscussie hebben we het over 2030 of 2035, wat ook na deze kabinetsperiode valt. Dus deze groep is bezig met iets. Maar gaat er iets wel nog binnen hun regeerperiode? Gaat er iets lukken?
De enige optimist, iemand die dat probeert uit te stralen op dit moment, is nog Piet Adema van Landbouw. Die was niet bij het overleg, want die heeft het zo druk met dat landbouwakkoord. En hij moet het gaan halen. Het wordt waarschijnlijk niet eind april. Ik denk dat het ergens in mei wordt, als het gaat lukken. Maar joh, die man, die heeft er echt zin in, hè, Leendert?
Hij wilde eigenlijk niet bij het overleg zijn, omdat hij het gewoon te druk had met het landbouwakkoord. Veel belangrijker dan het gekissenbis in de coalitie.
Ik ben geduldig met z'n allen.
Ja, zeker.
Geweldig.
Meneer
ja.
Adema, toch nog even over waarom u er nou niet bij bent vanavond.
Nou ja, wat ik al gezegd heb. Er zijn twee mensen afgevaardigd. Carola Schouten als vicepremier, vanzelfsprekend. En daarnaast Maarten van Ooyen.
Ja, maar en ik heb een groot dossier. Waarom bent u dan niet aangeschoven
straks? Ja, weet u, ik heb een ongelooflijk drukke agenda. Ik ben met het landbouwakkoord bezig. Dat kost me ongelooflijk veel tijd. En ik vind het buitengewoon belangrijk om daar ook alle energie op te zetten. Mijn hele agenda is leeg, juist voor het landbouwakkoord. Dat moet nu ook echt gebeuren, omdat daar hele belangrijke thema's aan de orde zijn. En ik moet echt mijn tijd gebruiken om daarmee aan de slag te zijn.
Ja, meneer Adema, toch even. Het gaat toch voor een groot deel over landbouw, de discussie in het kabinet vanavond. Over stikstof. Dan is het toch vreemd dat u als landbouwminister daar niet bij bent?
Ja, dat weet ik niet. Dus u denkt dat mevrouw Schouten en meneer Van Ooyen, dat die dit niet op een goede manier zouden kunnen behartigen? Natuurlijk wel.
Ongetwijfeld, maar dat is toch uw portefeuille?
Ja, zeker is mijn portefeuille. Daar ben ik trots op. En ik ben zeer gemotiveerd aan de slag met de grazen sector om te komen naar de landbouwakkoord.
Mag u niet komen of wil u niet komen?
Ik heb ervoor gekozen om hier niet aan te schuiven. Juist vanwege de drukte vanwege het landbouwakkoord. Ik moet daar echt alle energie in steken om tot een landbouwakkoord te komen. Dat is al spannend genoeg. En daar richt ik me nu volledig op.
Maar hoor ik het nou goed dat u zelf ervoor heeft gekozen om niet aan te schuiven? U was wel uitgenodigd.
We hebben natuurlijk besproken wie van ons zou aanschuiven. En ik heb er zelf voor gekozen om niet aan te schuiven. Dat klopt, ja.
Maar zelfs als het zo'n belangrijk signaal was van de burger. Hè, het ging over onder andere vooral stikstof. BBB is groot geworden. Een onvrede over stikstof. Over landbouw, de toekomst van landbouw. En dan schuift u, notabene u, niet aan.
Nee, ik vertrouw dat volledig toe aan Carola Schouten en Maarten van Ooyen. Die kunnen dat prima doen. En ik heb het echt heel erg druk met het landbouwakkoord. Het gaat ook over meer thema's. Daar heb je ook de vicepremier vrijdag horen zeggen in de persconferentie. Het gaat over meer thema's dan alleen maar de landbouw en alleen maar stikstof. Dus het is gewoon een breed overleg.
Meneer Adema, even een vraag voor hem. U heeft het over dat stikstofbeleid en u bent bezig met het landbouwakkoord. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het daarop gaat klappen, ja, dan raakt dat direct uw portefeuille. Dus ik blijf het gek vinden dat u er niet bij bent.
Ja, dat kunt u gek vinden. Ik vind dat niet gek.
Nee,
ik moet me echt richten op het landbouwakkoord.
Dat is heel inherent aan het hele stikstofdossier.
Het landbouwakkoord, zit heel veel werk in. Dat kost mijn volledige agenda op dit moment. En dat is me goed ook, want het gaat echt ergens over voor de landbouw.
Maar hij is niet de enige die optimistisch is, hè? Rob Jetten is ook optimistisch. Mark Rutte kan niet anders dan optimistisch. Ze zijn er nog wel een paar anderen.
Ik denk dat we eruit gaan komen.
Hugo de Jonge blijft ook al wat optimistisch.
Ja, absoluut.
Compulsief optimistisch. Maar jij zei net al, Leendert, er zit een klimaatdebat ook aan te komen. En daar was het ook wel interessant dat dan de minister van Economische Zaken zegt, ja, ik weet niet of we het allemaal wel nodig hebben. Terwijl in haar eigen plannen staat notabene dat ze extra klimaatmaatregelen nodig heeft. Dat is toch interessant, hè? Dat de IBO, waar we het eerder hebben over gehad hebben. Over ja. Met 174 voorstellen voor hoe je het klimaat zou kunnen helpen.
Ja.
En dat dan de minister zegt, ja, maar ik weet niet of we het echt van nodig hebben.
Maar de urgentie wordt dus nog niet gevoeld bij de VVD.
Nee,
en
precies.
Bij D66 wel. En ja, vermoedend zijn nu wel dat D66 misschien toezeggingen wil krijgen op klimaat. Daarbij automatisch ook de stikstofdoelen in zicht gaat krijgen. Want als je aan klimaat gaat werken, ga je automatisch ook met die boeren aan de slag. En dat zometeen ook het water.
Als je het aantal koeien niet halveert vanwege stikstof, maar vanwege klimaat, bereik je hetzelfde.
Ja. Precies.
De reden maakt dan niet zoveel uit.
Nee, maar ook, en ik gebruik het vaker als voorbeeld, maar veel boeren, zeker in het Groene Hart, die staan op veengrond, inklinkend veen, door laag grondwaterpeil, komt heel veel, broeikassen komen daarbij vrij. Dus daar zou je ook iets mee moeten. En dan moeten de boeren daar ook weg, of kunnen daar niet meer verder, om als je het grondwaterpeil gaat verhogen. Ja. Om een voorbeeld te geven. Dus daar wordt misschien een uitruil gaat er plaatsvinden. Maar zo'n opmerking van Adriaansens, van de VVD, zie ik ook al. Dat is een opmerking binnen dat spel van Uitruil.
Ja, nou ja, je hoort
beetje ook, good cop, bad cop. Dat dan het VVD-bewindspersoon zijn moet zeggen. Hè, we gaan niet te ambitieuze doelen doen die de bedrijven wegjagen. En de D66-bewindspersoon zegt, maar we gaan wel het klimaat redden.
Nou ja, er staat gewoon in het regeerakkoord. Zoals de VVD hier zijn handtekening ook alweer onderweg had. Ik zou als D66 heel chagrijnig worden.
Ja, het is een huwelijk vuilbrief van D66.
Ja.
Die noemde het de coalitieakkoord. Een huwelijk. Daar vergelijkt hij het mee.
Een slecht huwelijk hoor.
Een heel slecht huwelijk.
Ja, Bechtold zei dat ooit een keer. Elke coalitie is een verstandshuwelijk. Dus dat zo moeten we het denk ik zien.
Ja, nou een slecht verstandshuwelijk. Maar volgende week in dat debat. Dan ligt er dus de brief. Dan weten we nog niks over klimaat. Dat wordt volgens mij een heel algemene brief. Met een oppositie. Want die wilde het debat. Die gaat schreeuwen om het aftreden van Mark Rutte en weg met het kabinet. Dat kunnen we al helemaal uittekenen.
Ik kan nu nog niet zeggen wat er gebeurt. Ik weet wel dat mijn inzet zal zijn om ze in ieder geval weg te krijgen.
Maar verwacht u daar één kabinet te zien volgende week of verwacht u veel verdeeldheid?
Ik hoop geen kabinet meer te zien.
Dat is heel snel.
Dat is heel snel, maar dat u vraagt wat ik hoop en dat is wat ik hoop. Maar verwachten doe ik dat eerlijk gezegd nog niet. Maar nogmaals, we zullen het zien. De komende week, althans voor het debat, wordt cruciaal wat er gaat gebeuren.
Ja, de motie van wantrouwen zal al wel geschreven zijn, hè?
Ja, en die zal met steun van de coalitiepartijen niet worden aangenomen.
Ach, je meent het.
Dus ja, dat wordt weer een toneelstukje, denk ik, dinsdag.
Ja, wat gaat er dan wel gebeuren? Wat gaan die oppositiepartijen allemaal roepen? De coalitiepartijen gaan natuurlijk zeggen dat ze goed bezig zijn en dat we luisteren naar het volk. En er zijn verkiezingen in de provincie geweest en daar moet je wat mee doen. Maar wat gaat dan de...
Maar we moeten op Jesse Klaver gaan letten, want die heeft het debat aangevraagd.
Ja, en hij heeft zich er goed op voorbereid. Want normaal gesproken is hij altijd aanwezig bij de debatten over de woningmarkt. Daar was Jesse Klaver afgelopen donderdag niet bij.
Had hij geen tijd voor.
Had hij geen tijd voor, want alles is gericht op het debat van aanstaande dinsdag.
Volgens mij zijn er twee grote problemen. Het eerste is geen duidelijkheid als het gaat over stikstof en iedereen naar de mond praten. Daarom is het totale stuurloosheid en ligt het land stil. Het tweede is dat de overheid veel te ver bij mensen van mensen af is komen te staan. En dat het een ondoordringbare overheid is geworden. Daarbij komt ook nog eens alle problemen bij de aardgaswinning en de afhandeling van de schade. Het toeslagenschandaal wat de overheid niet weet op te lossen. Daar zit het falen van de politiek en van de overheid.
Ja. Er niks nieuws eigenlijk.
Nee, nou, eigenlijk
als dit het debat wordt, dan hoeven we niet te kijken.
Nou, Jesse Klaver zegt, ja, toezeggingen, we gaan grote dossiers aanpakken van Rutte. En we moeten luisteren naar de kiezer en we moeten nu daadkracht tonen. Hij zegt, dat is niet genoeg. En ik vermoed dat Jesse Klaver met het coalitieakkoord in de hand naar de interruptiemicrofoon gaat lopen.
Je hebt het nu ook in je hand.
Ik heb het nu ook in mijn hand. Ik heb me helemaal uitgesprit.
Ik heb het voor je uitgeprint, want jij kunt het niet printen.
Nee,
niet duurzaam.
En dat hij gewoon gaat voorlezen. Hey, 2 jaar geleden hadden we verkiezingen. Iets meer dan een jaar geleden kwamen jullie met omzien naar elkaar. Vooruitkijken naar de toekomst. Zullen we eens kijken wat er allemaal gelukt is van die mooie ambities?
Oh, dat is jouw plan. Afzien met elkaar. En wat zei je nou toch ook?
Vooruitkijken naar het verleden.
Omzien naar elkaar, ja. Nou, laten we eens kijken wat er in het coalitieakkoord staat.
Ja, of misschien moeten we eerst even beginnen met hoe het allemaal begon. Oh, ja. Wat is het al? Ruim twee jaar geleden.
Verstandshuwelijken gesproken.
Niemand zou willen ontkennen dat het een lang en moeizaam proces was. Dat de onderlinge verhoudingen tussen partijen daarin te lang een te grote rol speelden. Of dat er regelmatig sprake was van koortsachtige opwinding en inderdaad hevig geconcentreerde activiteit. Dat er deze keer bijna 12 maanden zijn verstreken tussen het aftreden van het vorige kabinet en de beëdiging van een nieuw kabinet. Dat is gewoon te lang. En de opnieuw langste formatie ooit, ik zeg het u na, voorzitter, vraagt een stevige evaluatie en een kritisch zelfonderzoek van ons allen.
Nou. Het zelfonderzoek, dat is dan dus kennelijk deze week op dinsdag en donderdag.
Nog steeds bezig, ja.
Of zou het dan moeten beginnen?
Ja, een koortsachtig overleg.
Het is een toneelstukje, zei je. En die gedachte die blijft toch een beetje echo. Hè? Ik denk dat die kritische zelfevaluatie nog niet begonnen is.
Ja, maar dat is wel wat er nu gebeurt.
In ieder geval het beeld aan de buitenkant. Ja.
Eigenlijk zijn ze dus nu waar ze een jaar over hebben gedaan. Dat ettert nog steeds voort. En daar zijn ze nu op aan het herschikken.
Voor jij gaat voorlezen uit het coalitieakkoord. Misschien is het handig om Mark Rutte eventjes zelf de samenvatting te laten geven van het hele akkoord.
Ja.
Kort samengevat gaat het akkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, wat ze met elkaar hebben gesloten, daarom hierover. Over een klimaataanpak waarmee Nederland Europees koploper wordt. Een betere natuur en een goede toekomst voor de landbouw. Over rechtvaardigheid en goede toegang tot het recht in een veilig land. En een harde aanpak van de georganiseerde misdaad en ondermijnende criminaliteit. Over het kunnen vinden van een goed en betaalbaar huis en een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een innovatieve economie. Een fatsoenlijk inkomen en bestaanszekerheid. Over erbij horen en mee kunnen doen in een samenleving waarin geen plaats is voor racisme en discriminatie. Met goed onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Over hoe goede zorg ook in de toekomst beschikbaar en toegankelijk blijft. En, voorzitter, over de kansen en verantwoordelijkheden die er internationaal liggen voor ons land.
Je zou er bijna zin in krijgen.
Ja, nou, eigenlijk is het gelukt, dit is een prachtige samenvatting. En dat staat ook in de inleiding van het
coalitieakkoord. Hij heeft ook zelf het akkoord geschreven, dus hij wist wel wat erin stond.
Het staat er precies in, dus klimaat, stikstof, bouwen, gezondheidszorg verbeteren, veiligheid, noem het allemaal maar op. En dan staat er ook nog bij onze ambities hoort ook dat we de overheid zelf verbeteren. Te beginnen bij de verbetering en de versnelling van de afhandeling van de schade van de getupeerden van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen. En dan staat er ook nog bij, de plannen die wij als coalitiepartijen hebben, zijn niet realiseerbaar in één kabinetsperiode en vragen breed maatschappelijk draagvlak. Nou, het is duidelijk dat niet alles in één periode kan.
Maar het is ook niet versneld.
We kunnen ook kijken in hoeverre er nou eigenlijk al voortgang is op de verschillende grote dossiers. En ik dacht, nou, laten we dan eventjes dat coalitieakkoord induiken.
We zijn nog maar ruim elkaar. Een jaar bezig, hè? Dat moeten we ze wel meegeven.
Natuurlijk, maar je kan. En waarom ik hier eigenlijk bij gekomen ben, dat heeft te maken met een tweet van Wijsglas. Deze week, het kabinet.
Frans Wijsglas, voorzitter van vroeger. Ja.
VVD'er. Ja. De ambitie van staatssecretaris Van Hooyen, en dat staat ook in het regeerakkoord, de BTW op groente en fruit naar 0%.
Ja.
Is niet gelukt. En Wijsglas twitterde weer iets niet gelukt vanuit het coalitieakkoord of zoiets dergelijks. Dus ik dacht,
maar mag ik daar even een kanttekening bij maken? Het was ook gewoon een heel erg slecht plan. Weer iets wat.
Het is een heel goed plan.
In een compromis tot stand kwam aan die tafel. En het blijkt eigenlijk niet uitvoerbaar. Hier krijg je allemaal rechtszaken van Eekbroek. En ze hebben er al zoveel.
De staatssecretaris zegt het is duur. Het kan tussen een 500 miljoen en 1 miljard kan het gaan kosten. Ja. En maar 4% van de mensen gaat daardoor meer groente en fruit eten. Maar het wordt wel heel vaak gebruikt als er gesproken wordt over de onmacht van Rutte 4. Wordt dit voorbeeld heel vaak aangehaald.
Ja,
als je niet eens
de
BTW op groente en fruit naar 0% kan krijgen. Als je dat niet eens lukt, laat staan dat je dan de toeslagenaffaire goed gaat afhandelen.
Mark Rutte maakte er ook een karikatuur van. Die zei, is een pizza waar groente op ligt, is dat groente? Nee, dat is een pizza. Dat is een gerecht, dat is geen groente. Ja. Is een potje appelmoes? Nee, een potje appelmoes is appel die ingekookt is. Dat is met suiker erbij. Dat is iets anders. Dit is echt onwil, toch?
Jij vindt het onwil.
Dit is de enige verklaring die ik kan bedenken.
Ik zie ook heel veel onmacht. En misschien ook te grote ambities van D66 die even in het regeerakkoord gefietst zijn, omdat Mark Rutte natuurlijk onder curatele stond destijds. Ja. En eigenlijk weg moest, vonden heel veel mensen in Nederland en bij politieke partijen. Dus hij mocht blijven en
maar snap je dat mensen
veel cadeau, ook 2030.
Wat Mark ook laat horen, dat het echt symbool is gaan staan voor de totale machteloosheid binnen het kabinet om iets voor elkaar te krijgen.
En het is ook een beetje.
Iedereen vindt het een goed idee. Echt. Volgens mij is er niemand op tegen.
De Belastingdienst is erop tegen, want die moet het uitvoeren. En dan heb je dus de cynische constatering dat de Belastingdienst blij is dat een plan mislukt, omdat zij het anders moeten uitvoeren en dat kunnen ze niet.
Ja.
Dat is toch een hele droevige constatering.
Zijn er nog meer
Het is in verschillende kopjes is het ingedeeld. We kunnen natuurlijk niet alles gaan behandelen, maar laten we er een paar stukken uithalen. Het begint met de democratische rechtsorde. Moet hersteld worden.
Belangrijk is het kinderopvangtoeslag bij in Groningen.
Ja, uiteraard. Belangrijk daarbij is dat
ik zet vast
mensen vertrouwen. Hè, de overheid moet betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig zijn.
Dat is nog niet gelukt.
Dat is nog niet gelukt.
Ik heb speciaal een rode en een groene pen meegenomen. Dit is het derde rode kruisje wat ik inzet.
Dat komt ook in de brief volgende week, denk ik.
Ja, dit is dus een van de grote problemen. Maar hier begonnen ze mee. Hè? Want het vorige kabinet viel natuurlijk over de toeslagenaffaire. Dat was heel belangrijk. Wetten beoordelen op eenvoud, menselijke maat en uitvoering. Nou, spreidingswet hadden we het net over. Dat is niet gelukt.
Vier in de min.
Betere informatievoorziening van de Kamer. Duidelijke scheiding tussen Kamer en kabinet. Dan gaan we naar het...
Sterker nog, op het ogenblik zit, omdat er in de provincies verkiezingen geweest zijn, zit de regering met elkaar te praten. De coalitiepartijen weliswaar, maar het zijn toch de regeringsmensen die met elkaar zitten praten. Ja. Het is niet de Tweede Kamercoalitie die zegt, willen we deze regering nog wel steunen? Dus dit is echt de vermenging van kabinet en Kamer.
Nee, bij de coalitiepartijen in de Tweede Kamer horen wij de hele tijd, nee, dit moet echt het kabinet oplossen.
Ja, precies.
Het is niet, de CDA en de Tweede Kamer gaat
maar als
hier,
het kabinet
zich niet
gewoon
mee
lekker
bemoeien.
Doorgaat, dan kan de Tweede Kamer gewoon lekker blijven controleren en meebesturen. En dan is er helemaal geen overleg nodig. Dus je zou denken, het zit tussen de partijen mis.
Ja, de democratie, de nieuwe bestuurscultuur.
Daar gaan we niet over. Nieuwe elan is weg.
Oh ja, het nieuwe elan.
Ja. Duurzaam land. Dan komen we bij Mark.
In de categorie democratische rechtsorde heb ik dus tot nu toe 5 rode kruisjes en 0 groene vinkjes gezet.
Ik moet wel zeggen dat ik niet alles uit het coalitieakkoord heb opgeschreven.
Nee, maar deze 5
wel een paar belangrijke punten waarvan ik dacht, van dit zijn wel de speerpunten geweest.
Ja.
Binnen het kopje democratische rechtsorde. Komen we bij duurzaam land. Dat is Mark. Zo'n pakje aan.
Oh.
De eerste is Nederland. Koploper bij het tegengaan van de koploper, hè?
Mm-hmm.
Bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. 60% reductie in 2030.
Nou, volgende kabinetsperiode misschien?
Dit hangt heel erg vanaf wat er gebeurt bij dat overleg over het IBO-klimaat. Op het ogenblik zitten we niet op schema. Ik vind het net een beetje toevallig te vroeg om daar nu nee tegen te zeggen.
Nou, ik heb wel een paar dingen ertussen gezet, zodat er toch nog groene vinkjes kunnen komen. Bijvoorbeeld,
hier
er komt een minister van Klimaat en Energie. Nou, dat is gelukt.
Dat is gelukt.
Ja. Hey, dat is gelukt.
Klimaat- en Transitiefonds van 35 miljard. Hoppa,
dat
groen
gaat
vinkje.
Het is wel iets duurder dan we hadden gedacht, maar oké.
Okay. Ja, maar kijk, als je het lijstje nou ziet, hè, want jij bent hier de expert.
Voor een deel is het natuurlijk, want niet alles wat duurzaam is.
MKB helpen verduurzamen door de oorlog in Oekraïne. Wordt daar wel vaart mee gemaakt, denk ik, toch?
Dat wordt geprobeerd, zeker. Ja. Niet alleen het MKB, ook de mensen thuis en ook de grote industrie. Ja,
voldoende dus vakmensen om de ambities uit te voeren. Die kunnen we denk ik overal op rood zetten.
Ja, dat is niet per se voor dit domein een probleem, maar dat is wel een probleem.
Maar bijvoorbeeld, er werd wel afgesproken van, laten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk huizen gaan isoleren. Minder energie verbruiken, minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.
Ja, grote projecten voor verduurzaming van huizen zijn er niet, bij mijn weten.
De Nationaal Isolatieprogramma.
Ja, dat klopt. Je mag geld lenen.
Ja.
Maar er worden wel nu ineens bijvoorbeeld fix-it teams, is geld voor vrijgemaakt. Dat zijn mensen die met van die tochtstrippen en zo langs slecht geïsoleerde woonwijken gaan om daar huis aan huis mensen te helpen. Dus
er gebeurt wel wat, maar onder druk, hè?
Dit ging niet op initiatief van de regering.
Ja, maar gaat het goed met de transitie in Nederland?
Het gaat heel snel en veel te traag.
Nou, ligt dat dus toe?
We begonnen met die 60% reductie van de broeikasgassen. Dat neemt af in sommige sectoren heel veel. De industrie ligt redelijk op schema. De mobiliteit, dus alles wat op wegen en zo zich afspeelt, helemaal niet. Daar moet echt nog verschrikkelijk veel gebeuren.
Er is ook een ambitie bijvoorbeeld, hè, want dit werd nog geschreven in tijden van corona, om het thuiswerken te stimuleren.
Dat is gelukt met corona.
Ja, met corona wel, maar we zijn allemaal weer terug op de weg. Dat is niet gelukt.
Ja. Nee. Ja, het enige lichtpuntje is dan misschien dat minister Harbers van Infrastructuur geen nieuwe wegen meer mag bouwen.
Kan bouwen.
Ja. Vanwege stikstof. Ja.
Dus dat is niet omdat hij dat wil ook. Nee. Dat is ook weer gedwongen door omstandigheden.
Door omstandigheden geannuleerd. Maar misschien wel goed voor het klimaat.
Even kijken, wat heb je nog opgeschreven? Want je hebt een mooie samenvatting gemaakt, Leendert. Stimuleren van hernieuwbare energiebronnen. Ja, dat gebeurt zeker. Biomassa snel afbouwen, daar zijn we mee bezig. Kerncentrales, de voorbereidingen daarvoor, zeker onderweg. Gaswinning in Groningen zo snel mogelijk afbouwen. Dat is er ook eentje waar ik geen rood of groen dingetje, maar een oranje vraagtekentje neer.
Ja.
Want dat is misschien dit jaar. En misschien dat er toch wel weer mensen zich gedwongen voelen om Groningen toch nog een beetje open te houden.
Ja, ik heb dat laatst nog even gevraagd bij het ministerie. En daar wordt gezegd, nou ook de landen om ons heen, dus Parijs en Berlijn, die weten nu echt wel dat wij een heel groot probleem hebben met het aardbevingsgebied. Dat is uiteindelijk tot ze doorgedrongen. Ze zijn het er misschien niet mee eens, maar we hebben dat zo stellig benadrukt dat wij denken dat hij niet voor de zekerheid open hoeft te blijven.
Ja, nou ja, misschien hebben we gewoon zoveel gas nodig dat we het open toch willen houden. Ja, ik ben daar zelf niet zo'n groot voorstander van. Ik denk hier dat Groningers niet moet aandoen. Maar
ik ben het met je eens dat het een vraagteken blijft.
Ja, dat is een vraagteken. En wat heb je nog? Prikkels om fossiele brandstoffen af te bouwen. Maar daar komt toch echt een rood kruisje voor te staan. We zijn zelfs nog op het ogenblik bezig met een exportsubsidie voor een olieplatform. Ergens wat 30 jaar lang olie gaat produceren. Terwijl er over 30 jaar helemaal geen vraag meer naar olie zou moeten zijn. Vanwege de klimaatdoelen in de wereld. Dus nee, hier gaan we. En ik bedoel ook de subsidies. Er komt een brief. Die is namelijk alweer aangekondigd. Met alle subsidies die er naar fossiele brandstoffen en fossiele energie gaat überhaupt. Dat is de regering zo lang mee bezig met het opstellen van die brief. Dat ik denk dat daar slecht nieuws in staat, zal ik maar zeggen. Dus hier zet ik nog even de rood kruis neer vooralsnog.
Ja.
Oké, okay. Er zijn ook wel goede punten. Althans dingen die gelukt zijn. De salaris in het onderwijs.
Ja, zeker. Ja, daar komen we vanzelf terecht, Sofie. Want dus we gaan wel een beetje tempo maken. Want landbouw en stikstof is het volgende kopje. Ik dacht, die slaan we gewoon over.
Er kan één grote rode kruis ja. voor al jouw punten, denk ik.
Dat is nog niet gelukt. Dat kan nog lukken, maar nog niet.
Kan dat nog lukken?
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. 100.000 woningen per jaar.
Nou, dat is niet gelukt.
Dat is niet gelukt. En we hebben natuurlijk ook de afgelopen weken hebben we echt de kranten kunnen lezen, op ons zender kunnen horen. Grote zorgen over de woningbouwopgave. Er zijn heel veel plannen van minister Hugo de Jonge. Maar of die plannen daadwerkelijk gaan helpen om het te versnellen, is nog maar zeer de vraag. En er is veel tegenwind.
En de volgende gaat wel. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft.
Ja,
dat is gelukt.
Ja. En dan hebben we de Nationale Woon- en Bouwagenda. Nou, er worden agenda's. Houdt niet op wat Hugo de Jonge naar de Kamer stuurt. Dus bouwen in heel ding. Nederland, binnen en buiten stedelijk. Ja, zet daar maar een vraagteken bij. Minister voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Ja, die hebben we gekregen. 7,5 miljard voor de ontsluiting van nieuwe woningen is ook gekomen. Minister krijgt de regiefunctie.
En ik weet niet wat het betekent, maar dat is wel gelukt, zie ik aan jouw opgewekte blik.
Hij heeft de regie naar zich toegetrokken, onze Hugo de Jonge.
Okay.
Verlagen van sociale huur voor mensen in de lagere inkomens. Daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt. Nou, en regulering van de middenhuur wordt ook aangewerkt.
Maar die sociale huur, er is toch juist een risico dat goedkopere woningen door de middenhuurplannen duurder worden?
Nee, dat heeft te maken met de verandering van de huursubsidie. Dus echt voor de allerarmsten, er komt een nieuw stelsel waarbij er een gemiddelde huurprijs wordt gerekend. En daardoor kan de ene wat beter uitkomen en de ander wat minder uitkomen. En ook daarvoor is weer gewaarschuwd door de Raad van State mening.
Want per saldo komen er veel mensen slechter uit. Ja. Dat is de conclusie.
Het gaat om een paar tientjes, maar komen er slechter uit.
Maar als je niet veel geld hebt, dan is een paar tientjes veel.
Ja.
Dus vraagteken of het echt goed gaat komen.
Infrastructuur. Inlopen van de achterstanden bij beheer en onderhoud. Nou, het goede nieuws deze week is dat Harbers heeft aangekondigd dat we geen nieuwe wegen meer gaan bouwen, maar dat het ook leuk is om oude wegen weer op te knappen. Dat is ongeveer zijn boodschap.
Ja.
Dus hier mag een vinkje bij.
De Lelylijn. Nou, die is er niet.
Nee. Wordt daar nog wel over gesproken nu? Of is dat?
Ja, daar wordt nog wel over gesproken.
Misschien maak ik daar een oranje vraagtekentje van.
Er moet toch een paar miljard bij, maar ik denk dat die paar miljard voor de Lelylijn er misschien niet, dat die er niet zijn.
Ja, en ook bij het PBL
heeft laatst. Willen is kunnen.
Maar ja, dat
PBL is, heeft een rapport over de ruimtelijke inrichting van Nederland uitgebracht. Een maandje geleden. En daarin zeiden ze ook, ja, in geen enkel scenario zien wij het nut en de noodzaak van de Lelylijn.
Nee.
Dus ja, dat moeten we nog gaan zien. Uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor OV, fiets, auto en water. Ja, misschien moeten we niet alle punten
maar dit is wel een ingewikkelde. Is dit goed of gaat dit slecht?
Nou ja, als je het over OV hebt. Ik heb geen goede signalen de afgelopen tijd vanuit OV gehoord. Daar wordt het alleen maar minder.
Ja, en wegen worden niet meer nieuw aangelegd. Ja. Uitbreiding gaat dit over. Dus hier gaan we gewoon een rood kruis neerzetten.
Maar fietspaden, mag dat dan nog? Want dat is juist...
Nee.
Ja, de aanleg van fietspaden mag ook niet meer.
Nou, misschien...
Ja, met elektrische graafmachines.
Ja.
Oh ja.
Zodat
ja.
er geen stikstof vrijkomt.
Ja. Bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Gratis kinderopvang wordt een heel lastig verhaal, lijkt mij.
Daar krijgen we binnenkort een brief over van het ministerie van Sociale Zaken. mevrouw van Gennep. Mm-hmm. Ja, de verwachting is dat het wel wat zal worden uitgesteld. En
Vraagtekentje.
Dat er nog wat haken en ogen in het plan zitten. Grote tekort in het kinderopvang. En mogelijk zou de prijs dan omhoog gaan. En dan worden armere gezinnen de dupe daarvan.
En dan werkt het averechts.
Ja, en het zou vooral de middenklasse of de goede burgerij, mensen die dus eigenlijk veel betalen aan kinderopvang, die mensen die worden geholpen.
Want hoe meer je verdient, rekening, hoe meer je zelf moet betalen in het stelsel zoals we het nu kennen aan de kinderopvang, hoe groter je eigen bijdrage is. Dus als je bijna niets verdient, is de kinderopvang al bijna gratis. En ze zijn bang dat de prikkel, wat jij net uitlegde eigenlijk, dat de prikkel voor kinderopvanglocaties om het duurder te maken, de uurprijs. Want boven een bepaald, er zit een bovengrens aan wat je vergoed krijgt. Ja, en dan gaat dat ten koste van...
Je moet 4% zelf bijleggen, maar door het mensentekort gaan de prijzen exploderen. En dan is 4% wel betaalbaar als je veel geld hebt.
Nee, het heeft ook te maken met die 95%. Dat wordt bijvoorbeeld, een uuropvang kost 8 euro. Maar veel kinderopvanglocaties vragen 9 of 10 euro, omdat ze ook een warme maaltijd hebben. Dus er komt een euro of 2 euro per uur bij. Maar dat moet je nog steeds zelf betalen. Er is een maximale vergoeding. Ja, en dat loopt natuurlijk aardig op als je 5 dagen je kinderen naar de opvang brengt.
Oké, ik wilde een vraagtekentje zetten, maar ik krijg steeds meer het gevoel dat hier een kruis bij moet.
Ja, maar kruis / vraagteken.
Ook, nou, vraagteken dan.
Voorlopig een vraag.
Investeren in leraren.
Ja, 800 dat is zeker wel gedaan.
Miljoen, dat is gebeurd.
De leraren hebben goed voor zichzelf gezorgd.
Ja, het lerarentekort oplossen is niet gelukt.
Daar gaan we dan even helaas niet mee.
Dichte loonkloof basis- en middelbaar onderwijs.
Wordt opgewerkt.
Ja, is dat al zeker?
Ja, dat stapsgewijs wordt dat. Mijn vrouw in het basisonderwijs krijgt er elke keer meer bij.
Kijk aan.
Ja.
Werkdruk verlagen.
Nee, niet gelukt. Herinvoering van de basisbeurs. Wel degelijk gelukt.
Komt eraan.
Ja, korting onderweg.
Studieschuld 1 miljard, dat is wel gelukt. Maar daar is heel veel onvrede over. Maar dat is wel gelukt.
Ja.
En internationale studenten en de toestroom aantallen, beheersen. Ja, dat lukt ook nog niet.
Tot nu toe, ik ben wel benieuwd voor zometeen voor de samenvatting. Heeft D66 misschien, daar is meer gelukt dan bij de VVD, denk ik.
Oh, dat is een ingewikkelde wat je zo zegt.
Onderwijs.
Precies wie alles vandaan...
Duurzaamheid. Daar zijn een aantal dingen redelijk op stoom. Maar de infrastructuur bijvoorbeeld. Wat wel gelukkig is bij de VVD is natuurlijk de vermogensbelasting voor de rijken. Dat is, hebben ze goed uit onderhandeld.
Ja, dat het niet te veel
hypotheekrente aftrekt die nog wel goed in stand blijft.
Ja, dus de rijken hebben het nog redelijk voor elkaar in Nederland.
Nou, daar heeft de VVD goed voor zijn achterbal gezorgd.
Ja, het staat er misschien niet zo expliciet in.
Nee.
Maar
onder het kopje welvarend land.
Ja, er staat wel in dat de bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker moet en misbruik van de BOR tegengegaan moet worden. Gisteren toevallig gesproken en donderdagavond in de Tweede Kamer over de BOR. Ja, die wordt voorlopig niet afgeschaft. Maar daar komen we zo meteen bij welvarend land.
Ja.
We komen nu bij arbeidsmarkt en inkomen. 500 miljard per jaar voor omvorming van arbeidsmarkt, reïntegratie en het aanpakken van armoede en schulden. Ja, ik denk dat dit helemaal... Het kabinet is wel bezig met de aanpak van armoede en schulden. Maar door de energiecrisis zijn ze in een heel ander, heel ander vaarwater terechtgekomen. Dus ik denk dat het niet eerlijk is om ze hier nu op af te rekenen.
Okay.
Nee. Maar bijvoorbeeld bij
een nieuwe kleur
hebben
bij,
wel blauw extra energiecompensatie gekregen. Bijvoorbeeld mijn tante in de bijstand, die heeft wel 2 keer een extra bedrag gekregen.
Maar uiteindelijk vallen er wel meer mensen door de mand. Hè? Het idee was om ervoor te zorgen dat er minder mensen in armoede zouden gaan leven. En dat worden er meer. Maar dat heeft wel in mijn ogen met een externe factor te maken, waarbij ik niet zo heel eerlijk zou zijn om het kabinet erop af te rekenen. Of...
Ja, er zal nog wel iets over in de brief komen volgende week.
Het verkleinen van het verschil tussen vast en flexwerk.
Oei.
Kortom, het overnemen van de adviezen van Borstlab.
Nou nee, daar is niks mee gebeurd.
Nou,
we hebben een prachtige wet die al 7 jaar lang niet gehandhaafd wordt.
0 uur contracten. Er is wel iets gebeurd, toch?
Iets gebeurd, maar dat is niet het verschil tussen vast en flex helemaal opheffen.
Wel een uitspraak van de Hoge Raad geweest. Hè,
ja, natuurlijk, was weer gedwongen.
Ja, maar, Deliveroo.
Komt voor de zomer nog een nieuwe brief van Karine van Gennep van Sociale Zaken om schijnzelfstandigheid nog meer aan te pakken, is mij beloofd afgelopen
maar
week.
Maar de verwachting is dat op dit dossier erg weinig gaat bewegen deze kabinetsperiode. We hebben nog maar 2 jaar.
Ja.
Dus het wat doen we? Zetten we er een rood kruisje of een oranje vraagteken bij?
Ik zou er een rood kruisje bij zetten.
Ja, oké. Okay. Ik ben overtuigd.
Het gaat niet snel genoeg. Ja. Maar we moeten ook eventjes...
We hebben een enorme lijst
te
maken.
Ja, ik moet snel doorheen. Dus laten we het snel doen. Ambitie om de toeslagen af te schaffen en het belastingstelsel te vereenvoudigen. Nou, er kan ook rustig een kruisje doorheen.
ICT zegt nee.
Nee, computer zegt no. Even kijken. Minimumloon, stapsgewijs met 7,5% verhogen. Daar kan een dikke krul doorheen, want het is meer geworden zelfs.
Nee, twee krulletjes. Ja.
Ja, het is versneld en het is meer geworden. Hervormen van de huurtoeslag hebben we het al over gehad. Schijnzelfstandigheid tegengaan, nou, dat past ook bij dat flexwerken. Het moet aantrekkelijker worden voor ouders om werk en zorg te combineren. Gratis kinderopvang. Pensioenakkoord.
Nou, daar komt waarschijnlijk een meerderheid in de Eerste Kamer voor. Dit voorjaar is de verwachting over links. Dus de linkse oppositie wil dit wel steunen. Een dramatisch debat over gehad, weet je nog, met een huilende Senna Matoeg van GroenLinks afgelopen periode. Ik denk dat het pensioenakkoord er gaat komen. En dat is wel een heel belangrijk punt hoor, voor Rutte. Dat dat gaat lukken.
Oké, okay, nou dan krijgt hij tenminste weer zijn roemwinkje.
Ja. Ja.
Ook fijn voor hem.
Heel fijn voor hem. Eigenlijk, ja, het is meer ook te danken aan Wouter Koolmees en de mensen uit het vorige kabinet.
Ik moet nog even voor deze samenvatting. Gewerkt. Het is maar goed, want dan wordt hij wat korter. En sommige kopjes heb ik eruit gehaald omdat het niet helemaal BNR is.
Ja. Aanpakken van racisme en discriminatie heb je even goed wel opgeschreven. Hoor helemaal geen BNR-onderwerp.
Het is een coördinator.
Ja. Maar ik denk als je Farid Azarkan hiernaar vraagt, dat hij...
Met het institutioneel racisme bij allerlei overheidsdiensten, waar het nou wel bespreekbaar gemaakt is inmiddels, maar niet opgelost
en
wordt.
En de politie.
Ik denk dat we hier nog even een rood kruisje bij mogen zetten. Zeker. Dat heb ik net gedaan.
Oké, welvarend land. Komen we ook bij bedrijfsleven oplossen. Bedrijven die in de schulden zijn gekomen door corona. Nou, coronaschulden worden wel terugbetaald, maar er zijn nog een hoop bedrijven die natuurlijk in de problemen zitten. Maar ik wil hier niet per se een kruis doorheen zetten, Sophie.
Oké. Okay.
Nee, toch? De overheid is wel willend om mee te denken.
Ja, en er zullen zeker wat bedrijven failliet gaan. Hè? Maar dat was natuurlijk eigenlijk...
Dat werd ook wel eens tijd. Ja. Ik bedoel, het is heel irritant als bedrijven failliet gaan. Maar er gingen jarenlang ineens door corona te weinig bedrijven failliet. Ik zeg te weinig, maar veel minder dan statistisch verwacht.
Nee, en ja, er ligt nog een hele hoge schuld. Was het nou een miljard? Ik weet het niet meer hoeveel. Maar... Ja,
er zijn ondernemers die kunnen hun coronaschuld niet terugbetalen. Ja. En die worden ook in het voorjaar gaan ze gesommeerd worden. Ze noemen dat toch. Staat de deur waardig over de deur.
Dat is en blijft dramatisch. En dan is er ook nog de hoge energierekeningen voor de bakkers, et cetera. Daar is nu een regelingetje.
Het gaat open binnenkort.
Die open gaat, ja.
Ja. Alright, het MKB is belangrijk. Groei en innovatie, vermogen versterken en stimuleren. En het aanpakken van de regeldruk.
Ik vind het mooi. Het MKB is belangrijk. Zo ga je het hebben opgeschreven, heb je dit beleidsdoel gehaald.
Ja.
Weet je wel, we hebben het opgeschreven. Nou, dan ben je in het coalitieakkoord.
Ik denk dat het MKB vindt dat hier een kruisje door moet.
Ja, goed, ja.
Maar wat vinden wij?
Ik denk dat daar nog, dat daar nog heel veel regeldruk is. Toch?
Ja, er is wel welwillendheid naar het MKB. Zowel in corona als nu tijdens de energiecrisis. Het is niet, het MKB werd laat geholpen natuurlijk. Hè, met het compenseren van de hoge energiekosten. Maar ik zie wel welwillendheid. Ik wil niet alleen maar...
Ik hoor het.
Zat volgens mij weer in de uitvoerbaarheid.
We laten het oordeelkamer en we zetten een blauw streepje van weten we niet.
Het versterken van het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat. Nou, daar is zelfs de VVD het ermee eens. Dat is niet gelukt. Vestigingsklimaat is nog te slecht in Nederland. Nationaal groeifonds inzetten.
Van de week was er onderzoek. Of was het vorige week? Dat weet ik niet meer. Dat Nederland op nummer 4 in een lijst van 50 of zo onderzochte landen staat van vestigingsklimaat. En dat is omdat namelijk bedrijven helemaal niet kijken naar waar ze de allerlaagste belasting kunnen betalen. Maar die kijken of je fijne scholen hebt, of je goed kan wonen. Ze spreken hier Engels, dat is heel handig, want dan kan je van over de hele wereld expats invliegen. En die kunnen meteen boodschappen doen zonder allerlei taalkursussen te moeten doen. Ik denk eigenlijk dat Nederland een heel goed vestigingsklimaat heeft. Alleen dat de economen bij de VVD zeggen, nee, maar we willen ook nog minder belasting betalen.
Ja,
maar
misschien dat ik te veel geluisterd heb naar MKB Nederland, VNO-NCW. Ja. En,
het is goed, maar ze zijn bang dat het verslechtert. Nou, stikstof kan het verslechteren.
Je kan altijd bang zijn.
En de winstbelasting is wat gestegen. En dat kan natuurlijk ook de omstandigheden verslechteren. Ja. Dan moet je er naar kijken.
Oké, okay, ik heb dwars door dit rode kruis toch heel eigenwijs een groen vinkje gezet.
Ik ga nu echt dingen even overslaan ook om... Laten we doorgaan naar gezondheid. Daar heb ik één punt. Dat was dat afschaffen van die suikertax. Had ik er even uitgehaald. Nou, dat was dus niet gelukt. Er zijn veel meer ambities.
Ja, de groente- en fruitbelasting.
Ja, defensie. Ja, dat is een succesverhaal geworden. Want alle ambities op het gebied van defensie zijn uitgevoerd en beter.
En veel meer. Ja.
Dus 10 miljard voor de onderhoud en investeringen van 3 miljard structureel. Nou, een krachtige NAVO als hoeksteen. Nou, we zijn zelfs bij de NAVO-normen gaan we halen.
Kanttekening, we gaan hem even halen en dan op lange termijn gaan we er weer onder zakken.
Ja, maar er wordt ook wel gesproken in de Kamer dat er gewoon structureel nog meer geld bij moet.
Ja, maar mag ik dan even een kanttekening maken? Dus onderhoud van al die panden en personeelsbeleid bij Defensie. Ik denk dat daar een enorme onderuitputting zit en dat daar dus heel veel geld aan de plank blijft hangen, die we weer kunnen inzetten bij de voorjaarsnota.
Nee, want ik had begrepen dat geld voor Defensie geoormerkt is.
Nu opeens, vanwege de oorlog?
Ja, volgens mij wel.
Okay. Ja. Ik moet het nog zien.
Ik heb nog een laatste hoofdstukje in jouw samenvatting. Ja, migratie. En migratie. Ik denk meteen een kruisje bij.
Nederland staat voor een rechtvaardig, humaan, effectief asiel- en migratiebeleid.
Neem zelf je tent mee en ga ergens in de buurt van een asielzoekerscentrum kamperen, toch?
Het Rode Kruis komt je wel helpen als het echt nodig is.
Ja.
Nou, jongens,
we willen migratie zoveel ordelijk laten verlopen en in goede banen leiden. En meer grip krijgen op migratie.
Leendert, ben jij wel eens in Parijs geweest of Brussel? Kijk eens even in grote steden om ons heen. Hoeveel mensen daar op straat slapen. Gewoon voor je deur. Je loopt er langs. Ik denk wel dat als je het vergelijkt met buurlanden, Nederland toch helemaal niet zo slecht
voor heeft. Maar dan kunnen we het hele coalitieakkoord, als we dat gaan vergelijken met andere landen, kan je zeggen, ja, we doen het hier natuurlijk heel goed. We zijn een heel fijn land.
In Afghanistan doen we het echt heel goed.
Ja.
Vergeleken met België.
Het is maar net wat je referentie wordt natuurlijk.
Vergeleken met België doen we het ook heel goed, ja, denk ik. Maar
België
goed, daar komen ook
problemen.
Veel meer mensen misschien naartoe.
Maar samenvattend. Hè, en natuurlijk, op heel veel gebieden is er meer tijd nodig. Maar zijn ze nou op de goede... Klaver gaat hier zo meteen naar begonnen.
Ja.
Klaver staat met het regeerakkoord staan. En die gaat dan ook zeggen, Groningen gaat het natuurlijk noemen, de kinderopvangtoeslag, de belastingdienst, hè, de verduurzaming, de stikstof. Al met al zijn we er een beter land op geworden de afgelopen anderhalf jaar.
Als ik dit even kijk, het eerste hoofdstuk democratische rechtsorde, dat is alleen maar rode kruisjes. Duurzaam land, dat is 50-50 zullen we zeggen. Dat geldt ook voor de volkshuisvesting en voor bestaanszekerheid en niet voor de infrastructuur en zeker niet voor landbouw en stikstof. Arbeidsmarkt, ja, daar staan wat groene vinkjes bij. Ze zijn bezig, maar ze zijn echt niet in de buurt van de helft.
Ja, dan denk ik dat het antwoord van Rutte zal zijn op dinsdag in de plenaire zaal. Laat Rutte zijn klus afmaken.
Wij hebben verantwoordelijkheid genomen.
Bezig. Ik ben uw premier. Mensen hebben op mij gestemd. Ik heb nog 2 jaar. Meneer Klaver, gaat u rustig zitten. En ga er misschien uitkomen.
Ja, daar hebben alle vertrouwen in dat we eruit komen. Toch? Ja, ik ben er optimistisch over.
Ik denk
dat we eruit kunnen komen.
Ik denk dat we eruit kunnen komen.
Ja, dat is ook nog. Ik denk dat we eruit kunnen komen, maar niet dat per se dat hij dat wil. Dat kan ook nog.
Ja, dus dat wordt denk ik.
Ik denk niet dat we eruit willen komen.
Dat wordt de truc voor dinsdag. Hè? Als je denkt dat je eruit kunt komen, ja, dan kom je er misschien wel uit, misschien niet.
Ik had me voorgenomen om de podcast iets korter te maken, maar het is niet gelukt vandaag.
Voor mij.
Echt? Jen.
Knippen we onderwijs allemaal,
Dan moeten we er maar een punt achter gaan zetten.
Ja, dat was mijn subtiele manier om...
Van kruis.
Ik denk dat we uiteindelijk komen. Een rode kruis boven.
Krulletje.
Podcast afmaken, wel gelukt.
Ja. Als je vond dat we te veel te hebben gehad over niet-zeggende antwoorden bij het ministerie van Algemene Zaken, dan kun je mailen.
Ja, sophie.van.leeuwen@bnr.nl.
Zoiets.
Ja, ik weet het ook niet dat het uitmogelijk is.
Ja, en sorry daarvoor.
Sorry daarvoor. Dan kwam het einde van Studio Den Haag. In de studio Leendert Beckman, Sophie van Leeuwen, Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Of is het volgende week reces?
Nee, reces?
Ja, weet niet. Ik ben er wel weer aan toe.
Goede Vrijdag. Nee,
we hebben dat debat.
Volgende week is het Goede Vrijdag.
Is het Goede Vrijdag volgende week?
Ja, was dat niet de dag waarop Segers de stekker uit Rutte trok? Oh, was dat Witte Donderdag?
Nee, dat was zo'n dag.
Iets in die richting.
Ja. Nou ja. Dat is goed met christelijke feesten.
Dus gaan we een podcast maken?
Volgende
ja,
week de Ramadan al voorbij.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.